En zijn de volgende afkondigingen voor u namens de kerkenraad. Zondag 27 januari gaat 's morgens om 10 uur kandidaat J. Kooi voor en om 16:30 kandidaat P. Buitelaar. Er zijn enkele mededelingen. Om te voorzien in de vacature voor een derde diaken kunt u tot en met 21 januari schriftelijk en ondertekend namen indienen bij onze scriba broeder Roosendaal. En voor verdere informatie zie de laatste nieuwsbrief. Er is huwelijksbevestiging aangevraagd door Willem Boom, Wieboudstraat 2 Lekkerkerk en Adriana Maria Molenaar, Vuurdonlaan 16 Ridderkerk. Zij hopen 31 januari in het huwelijk te treden. In die dienst hoop ik zelf voor te gaan en het vindt plaats hier in de Laankerk, 's avonds om 19 uur. Eventuele wettige bezwaren kunnen worden ingediend bij de scriba broeder Roosendaal. Dinsdag 22 januari vergadert de kerkraad en voor alle data geldt Deo Volente. De dienst erop veranderen. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de collecte bij de uitgang zal voor het onderhoud van de kerk zijn bestemd. Dat waren de mededelingen. Laten wij deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen uit Psalm 23, daarvan vers 2. Ik vrees niet, nee, schoon ik door duistere dalen in doodsgevaar bekommerd om moest dwalen. Wij zingen Psalm 23, vers 2. Wij willen belijdenis doen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. Daarna zingen wij uit Psalm 115, het negende vers. In het stille graf zingt niemand zeer een lof. Het siloos lijf gedompeld in het stof kan hem geen glorie geven, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid. Wij zingen Psalm 115, vers 9 na de belijdenis van het geloof met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, paragraaf 1 tot en met 5. En laat ieder van ons in zijn of haar hart als volgt belijden. God is niet alleen ten hoogste barmhartig, maar ook ten hoogste rechtvaardig. En zijn gerechtigheid, gelijk hij zich in zijn woord geopenbaard heeft, vereist dat onze zonden tegen zijn oneindige majesteit begaan, niet alleen met tijdelijke, maar ook met eeuwige straffen, beide naar ziel en lichaam gestraft worden, welke straffen wij niet kunnen ontgaan, tenzij aan de gerechtigheid van God genoeg zou geschieden. Maar omdat wij zelf niet kunnen genoeg doen en ons van de toorn van God bevrijden, zo heeft God uit oneindige barmhartigheid zijn enige geboren Zoon ons tot een borg gegeven, die, opdat hij voor ons zou genoeg doen, voor ons of in onze plaats zonde en vervloeking aan het kruis geworden is. Deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en de genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonde der gehele wereld. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft, niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God, van eenzelfde eeuwig en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarboven, omdat zijn dood is vergezelschap geweest met het gevoel van de toorn van God en van de vloek die wij door onze zonden hadden verdiend. Voorts is de belofte van het evangelie dat een ieder die in de gekruisigde Christus gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven heeft. Welke belofte aan alle volken en mensen, tot wie God naar zijn welbehagen zijn evangelie zendt, zonder onderscheid moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof. Amen. Wij willen in onze voorbeden in het bijzonder gedenken aan mevrouw Hofman. Haar zuster is ernstig ziek. En ook mevrouw Kok-Dij, haar zuster, is gisteren overleden. Laten wij samen bidden. Heren, wij zijn hier samen gekomen op deze winterdag. We danken u dat u ons hier bracht. Wij bidden voor degenen die vanwege de weersomstandigheden niet bij ons kunnen zijn en wellicht nu thuis mee mogen luisteren. Heren, laat uw woord door mogen gaan. Laten wij ook op deze middag uw stem mogen horen. En dan horen wij dat in een leven dat kort, gebrekkig en sterfelijk is. We bidden voor mevrouw Hofman en voor haar zuster, die zo ernstig ziek is. En hier het moment dat zij zal heen gaan, kan zo dichtbij zijn, maar we weten het niet wanneer het zal zijn. Gedenk haar. We bidden ook voor mevrouw Hofman zelf, die zo met haar zus meeleeft, zoveel voor haar heeft gedaan en zoveel heeft betekend. Heer, geef haar ook de kracht en het opzien naar u in deze laatste dagen van de levensfase van haar zuster. We bidden voor mevrouw Kokdij, waar gisteren haar zus is overleden. Heer, wat een aangrijpend gebeuren als zo iemand zo dichtbij heen gaat. Maar we danken u dat zij mocht heen gaan, uitziende, om bij hem te zijn, de Heere Jezus Christus. En Heere, dan is het leven goed geweest, of het lang is of kort, of het lijden zwaar was of niet. Maar als dat het einde mag zijn van ons bestaan, Heere, wat is het dan goed? Dan is de laatste dag, de dag van de dood, beter dan de dag waarop iemand geboren wordt. En als wij zo vanavond dan bijeen zijn, Heren, dan zal het ook gaan over dood en graf. De dood en het graf van Jezus Christus, maar ook over onze eigen dood en ons eigen graf. Heren, het kan nog een aantal jaren duren, maar het komt. En leer ons dan de tijd van het leven kostelijk achten. Leer ons te leven bij wat komen gaat. Opdat het Heere ons niet overvalt wanneer het moment daar zal zijn. En geef dat wij mogen zien op de dood van Jezus Christus. Opdat wij in hem het leven vinden, die de dood heeft overwonnen en de sleutels van hel en dood in bezit heeft. Heere, laat zo het woord ook mogen klinken vanmiddag. Laten we thuis mogen zijn in de schrift en in het onderwijs dat tot ons komt. Dat wij niet alleen de historische feiten van de dood en het graf van Christus kennen, maar ook de grote kracht en betekenis. Help ons dan om te luisteren, open ons verstand, geef ons inzicht in de schriften. Gedenk ook hem die het woord te brengen heeft, opdat hij het eenvoudig, krachtig en duidelijk mag verkondigen. We bidden ook voor de kinderen en voor de jongeren. Heere, houd ze bij uw woord. Want uw woord is de waarheid. En wie uw woord heeft als een licht op zijn pad, die zal niet verdwalen. Wij bidden dan ook voor het jeugdwerk in de gemeente. Laat ook dat gezegend mogen zijn, Heren. En laat het die uitkomst mogen hebben, dat het jongeren, kinderen, brengt bij de goede herder, Jezus Christus. Vul telkens weer de leidinggevende, Heren, met dat diepe verlangen om een middel te mogen zijn. En dan grijpen we hoog. Dan vragen wij veel, Heren, maar Gij zijt een grote God. En we bidden dat U zo ook die dingen zegent. We bidden voor de kerk wereldwijd. Overal waar verdrukking en vervolging is. Heren, houd door Uw eigen kracht Uw volk in stand. En het is waar, Heren, dat zij zullen overwinnen door het bloed van het Lam. En door het getuigenis, als zij hun leven niet hebben lief gehad tot de dood. Gedenk dan, Heren, die velen die vervolgd en verdrukt worden, van buitenaf of waar de bestrijding komt van binnenuit. Zo bidden wij ook voor de kerk in ons eigen land. Leer ons te leven bij de kracht van uw woord. Leer ons om het zwaard van het woord te hanteren. Heren, we belijden u dat het vaak zo dor en zo slap geworden is in de kerk. Veel godsdienst, maar het is zo vaak maar uiterlijk. Vul onze harten, Heren, met het licht van uw Heilige Geest. En laat ook deze dienst voor ons allen persoonlijk daartoe bij mogen dragen. Zo zien wij op, trouwe God. Laat ook deze dag een plaats mogen hebben in de komst van het Koninkrijk tot eer en glorie van Hem, onze Heere Jezus Christus, die machtiger is dan de dood, die koning is op deze wereld. En geef ons, Heere, de vreugde om hem te dienen en hem te volgen. Dit bidden wij uit genade. Amen. Wij zullen stilstaan bij zondag 16 uit de catechismus, maar voordat wij die vragen lezen, openen wij het woord van God. En wij lezen uit Romeinen hoofdstuk 6. Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. Daarna de catechismus, zondag 16. Vraag 40 tot en met 43. Eerst dus Romeinen 6, vers 1 tot en met 14. En het woord van God spreekt daar als volgt tot ons. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden? Dat zij verre. Wij die aan de zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog daarin leven? Of weet gij niet dat zoveel als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn? We zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met hem één plant geworden zijn in de gelijkmaking van zijn dood, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking van zijn opstanding. Dit wetende dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer de zonde dienen. Want wie gestorven is, die is gerechtvaardigd, vrijgesproken van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven, wetend dat Christus, opgewekt uit de doden, niet meer sterft. Dood heerst niet meer over hem. Want dat hij gestorven is, dat is hij aan de zonde eenmaal gestorven en niet vaker. En dat hij leeft, dat leeft hij voor God. Alzo ook gij, houdt het daarvoor, dat gij wel aan de zonde dood zijt, maar voor God levend zijt in Christus Jezus onze Heere. Dat dan de zonde niet heersen in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden van dat lichaam, en stelt uw leden niet aan de zonde tot wapenen der ongerechtigheden, maar stelt u zelf voor God als uit de doden levend geworden zijnde, en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Want de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing. Wij lezen uit zondag 16, vragen dan door 40 tot en met 43. Vorige week hebben wij 44 besproken, dus die laten wij nu buiten beschouwing. Vragen dan door 40 tot en met 43. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Het antwoord is daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Waarom is hij begraven geworden? Antwoord: om daarmee te betuigen dat hij waarachtig gestorven was. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord: onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonden en een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer, nog meer voor nuttigheid uit het offer en uit de dood van Christus aan het kruis? Antwoord dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees niet meer in ons regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Tot zover. Wij schrijven boven de preek gestorven en begraven. Gestorven en begraven, drie gedachten. Ten eerste dood en graf van Christus. Ten tweede dood en graf ondanks Christus. En ten derde dood en graf met Christus of dankzij Christus. Gestorven en begraven, onze eerste gedachte, dood en graf van Christus. Vraag en antwoord 40 en 41. Wij denken na over zijn dood en zijn begrafenis. Dood en graf van Christus. Ten tweede, dood en graf ondanks Christus. Vraag en antwoord 42. Waarom moeten wij nog sterven? Waarom moeten wij nog begraven worden? Ondanks Christus. Hij heeft ons daar toch van verlost? En dan ten derde, dood en graf dankzij Christus. Vraag en antwoord 43. Wat krijgen wij nog voor meer nuttigheid uit de dood en het kruis van Christus? Dus dood en graf van Christus, ondanks Christus en dankzij Christus. Laten wij zingen uit Psalm 28. Vers 1 en 5. Ik roep tot u, o eeuwig wezen, mijn rotssteen, nooit naar ijs volprezen. Bent niet als doof van mij uw oren, zwijg niet, laat mij uw antwoord horen. Opdat ik niet gerekend word met die in het graf zijn neergestort. Ook vers 5, gelooft zij God, wiens open oren mijn smeekstem gunstig wilden horen. 1 en 5 zingen wij uit Psalm 28. Thank you. Gemeente, we kennen allemaal wel het verschijnsel als er een begrafenis is en de rouwstoet begeeft zich naar het graf. Dan zijn de mensen stil en onder de indruk van de dood. Maar wanneer de begrafenis heeft plaatsgevonden en wij het open graf verlaten en teruggaan naar de aula of naar het, waar dan ook heen, dan is de sfeer in zo'n rouwstoet toch wat anders, wat losser. De mensen praten weer een beetje. Soms gebeurt het al dat sommige mensen alweer een sigaretje opsteken. We hebben nu de begrafenis achter de rug. We begeven ons weer naar het leven toe. Ja, dat is misschien de manier waarop de belangstellenden een begrafenis ervaren. Maar de familie ervaart het anders. Voor hen is de gang naar het graf zwaar, maar de gang van het graf terug is zeker zo zwaar. Want nu is het definitief. Je hebt tussen het moment van overlijden en de begrafenis de geliefde nog een paar dagen kunnen zien. Misschien thuis opgebaard, als het kan is dat het mooiste. Nog een paar dagen dat degene wat het lichaam betreft nog erbij is. Maar als je naar huis gaat, terug van het graf, dan kom je in een leeg huis. En dat maakt de begrafenis zo zwaar. Wel gemeente, er staat in de Bijbel ook een begrafenis beschreven. De begrafenis van de Heere Jezus zelf. En er waren geen belangstellenden bij. Dat waren de familie en de vrienden. Maria, de moeder. Nicodemus, Jozef van Arimathea, Johannes wellicht, nog een paar mensen. En ik vind het zelf wel een van de meest ontroerende gedeelten uit het Lijdensevangelie. De graflegging van Christus. Zij hebben daar gevraagd aan Pilatus, mogen wij het lichaam van onze geliefde Here? Ja, ze mogen het hebben. En ze hebben dat, we weten niet hoe, maar ze hebben dat van het graf gehaald. En daar ligt het dode lichaam van hun meester, gehavend en doorstoken, naakt en bebloed. Hun dode meester. Maar wat een tedere zorg besteden zij aan dat dode lichaam. Hun allerlaatste liefde, hun innige verbondenheid en hun smartelijke verslagenheid schitteren in die laatste zorg. In die laatste, allerlaatste handelingen die zij nog kunnen doen voor hun meester. Wat gaan zij doen? Ze gaan hem begraven. Dat is het laatste wat ze kunnen doen. Want als hij begraven is, dan is de dood definitief. Ja, gemeente, we hebben de vorige keer stilgestaan bij zonne 15 en gezegd dat naast de dood van Christus ook het lijden van Christus een plaats in onze belijdenis gekregen heeft. Nu draaien we het om. Naast het lijden van Christus moeten wij ook stilstaan bij zijn dood. Bij het graf. Ik heb de vorige keer gezegd dat Jezus het lijden van de gelovigen op zich nam. En het is waar, ik laat dat staan. Maar gemeente, het heeft ook lijden veroorzaakt. Zeker op dit moment dat zij hun meester moesten gaan begraven. Wat een verdriet en wat een wanhoop in de harten van de geliefden om hem heen. Waarom moest dat nou? Waarom moest Christus sterven en begraven worden? Waarom moest dat diepe, pijnlijke verdriet, dat zwaard door hun ziel snijden? Waarom kon het niet wat minder? God kan toch alles? Had hij dat verdriet niet wat minder zwaar kunnen maken? Had Jezus niet wat moeilijks, wat pijnlijks, wat ergs kunnen ondergaan? En op die manier de straf kunnen dragen? Maar dat hij niet hoefde te sterven en niet begraven te worden? Had God niet een minder offer kunnen accepteren? dan dit offer? Die vraag, gemeente, dat is een theologische vraag. Maar u voelt natuurlijk dat het wel ook een spannende vraag is, die heel veel dingen raakt. Het is een oude strijdvraag in de kerk. Waarom moest dat lijden van Jezus zo diep gaan en zo ver dat hij moest sterven? Begraven worden. Definitief dood zijn. En ik wil met u vanmiddag op die vraag ingaan. Misschien zegt u, ik hou niet zo van die theologische vragen. Moet dat nou? Dat zijn toch vragen waar de theologen zich mee bezighouden, die voor mij wat minder belangrijk zijn. Toch is het goed, denk ik, gemeente, om erbij stil te staan. Er staat in Hebreeën 5 en 6 dat de mensen in die, aan wie die brief geschreven is, nog bij de melk leefden en nog niet toe waren aan de vaste spijzen. En dat kon niet. Zij moesten van de melk overgaan op vaste spijzen. En laten wij zo dan de preek van vanmiddag ook maar mogen zien. Als het goed is, dan hebben wij dat verschil tussen theologen en gemeenteleden laten vallen. Dat geldt in de Roomse kerk. Dan heb je geestelijke mensen en dan heb je de leken. En als wij eenvoudige leken het niet weten, dan heb je altijd nog wel een pastoor of een kardinaal of desnoods de paus die het antwoord weet. Maar daar heeft de reformatie afscheid van genomen. Alle gemeenteleden zijn theologen. Alle gemeenteleden hebben het ambt van gelovigen. Allen moeten thuis zijn in de schrift. En daarom is geloof kennis en vertrouwen. Dat geldt dus ook voor dit onderwerp, voor die vraag die wij lezen in onze catechismus. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Waarom moest hij begraven worden zodat het duidelijk was dat hij waarachtig gestorven was? Ik ga u drie antwoorden geven. Drie antwoorden die de theologen in de loop der tijd gegeven hebben op die vraag. Waarom moest het lijden van Christus zo diep en zo zwaar zijn tot in de dood? Had dat niet minder gekund? Het eerste antwoord is deze. Sommige theologen zeggen, God stelt een afschrikwekkend voorbeeld. Hij wil u en jou en mij bang maken voor de zonde. Hij wil ons zeggen, als je wil zien wat de zonde uitwerkt, kijk dan naar het kruis. Want daar heb ik de zonde gestraft. Een afschrikwekkend voorbeeld. Er staat in 1 Samuel 11 een geschiedenis die kan helpen om dit punt te begrijpen. Saul was nog maar net koning geworden in Israël. En hij wilde het leger oproepen om te vechten tegen de vijand. En dan staat er, Saul nam een span runderen en hij hakte ze in stukken. En hij stuurde die hompen, die bloederige stukken vlees, het hele gebied door naar alle gebieden van Israël. Door de hand van zijn boodschappers en die zeiden erbij, wie niet uittrekt achter Saul en achter Samuel aan, met diens runderen zal net zo gedaan worden. Nou, je kon het zien. Als ik nu niet meega, worden mijn eigen runderen in stukken gehakt. Dat was een afschrikwekkend voorbeeld om de mensen aan te sporen, om mee te gaan. Wel zeggen die theologen, zo is de dood van Christus geweest. Een afschrikwekkend voorbeeld om ons als het ware met die dreiging aan te sporen om ons te bekeren. En als je je niet bekeert, zal het je insgelijks vergaan. Er zit veel waars in, gemeente. Ik zal niet zeggen dat het niet zo is. Als wij ons niet bekeren, zullen wij gestraft worden tot in de dood. We zien dat in de dood van Christus. De boodschap van het kruis is een dreigende aansporing tot bekering. Het is waar. Maar het is meer dan dat. Het is meer dan dat. Het is wel waar, maar het kan de volledige waarheid niet zijn dat God zijn Zoon heeft laten sterven aan het kruis en vernederd tot in het graf om u, jou en mij alleen maar bang te maken voor de zonde en niet meer. Dat kan het volledige antwoord dus niet wezen. Er zijn andere theologen en die gaven dit antwoord. Zij zeiden, de dood en het graf van Christus bewijzen de grote liefde van God. De liefde van God. God offert zichzelf op in zijn zoon. Gods liefde voor de mensheid gaat zo ver dat hij zichzelf als een offer geeft. Het is een, laat ik een paar Bijbelse voorbeelden geven. Het is zoals David geweend heeft en gezegd, o Absalom, mijn zoon, dat ik in jouw plaats gestorven was. Hij kon zijn zoon niet vervangen, maar God heeft dat wel gedaan en God toont zijn liefde. Of zoals Juda zei, laat mij maar komen in de plaats van mijn jonge broertje Benjamin. Ik zal zijn plaats innemen. Dat waren blijken van liefde. Wel zeggen theologen, zo wil God zijn liefde voor u en voor jou tonen. Hij offert zichzelf op in de dood van Christus. Dus dat eerste wat ik noemde, dat was een dreigende aansporing tot bekering. En dit is meer een liefdevolle nodiging tot bekering. Om ons hart ontroerd en bewogen te maken over de liefde van God. Die liefde gaat zo ver dat hij zijn eigen zoon geeft. Gemeente, het is waar. Het is waar. Maar het kan het volledige antwoord niet zijn. Opnieuw niet. Want dan komt meteen de vraag. Zou God geen ander middel hebben kunnen geven en gebruiken om zijn liefde te tonen? Moest hij daarvoor zijn zoon opofferen om dat te laten zien? Had God niet gewoon kunnen vergeven zonder offer? Dat is toch nog veel rijker en mooier en dieper dan dat hij zijn eigen zoon daarvoor moet laten sterven. Ja, gemeente, ik denk dat dat waar is. Het is een blijk van liefde. Maar wij zien niet zomaar dat dat een blijk van Gods liefde is. Dat het Christus liefde is, dat ik denk dat iedereen die het evangelie leest, dat begrijpt. De liefde van Christus. Maar hoe kan het liefde van God zijn, als hij daarvoor zijn eigen zoon moet doden? Waarom vergeeft God niet rechtstreeks? Dat zou ons hart toch ook bewogen maken. Dat zou ons toch ook raken. En ons aansporen om dankbaar te zijn. En daarom, gemeente, moeten wij naar een derde antwoord. Die eerste twee zijn niet onwaar, maar ze zijn niet volledig. Hoe komt dat? Omdat die twee dingen die ik nu genoemd heb, inzetten bij de mens. Ze willen het hart van de mens veranderen. Zij willen ons bang maken voor de zonde. Zij willen ons bewogen maken door de liefde van God. Maar het zijn dingen die iets zeggen over ons hart. En als wij de dood van Christus werkelijk willen verstaan, moeten wij beginnen bij God. Dit was nodig voor God. Onze catechismus zegt dat in het antwoord op vraag 40 met twee woorden. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En dan staat er daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden. Vanwege de gerechtigheid en de waarheid. Wat betekenen die twee woorden? De gerechtigheid wijst op het karakter van God, op zijn natuur, op wie hij is. En de waarheid wijst op wat hij zegt, op zijn beloften en bedreigingen. Dus er zit in dit antwoord een dubbele aspect, zijn gerechtigheid en zijn waarheid. En die beide dingen samen die zeggen dat God niet anders kon vergeven dan door de dood van zijn zoon. Het was voor God nodig dat Christus stierf. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat dan? God kan toch alles? Kinderen, God kan toch alles? God is toch almachtig? Wij kunnen heel veel dingen niet, maar God toch wel. Je kunt toch niet zeggen dat God niet anders kon dan op deze manier. Wel kinderen, ik zal jullie wat vertellen. God kan niet alles. God kan niet alles. Nou denk je, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik dacht dat God wel alles kan. Nee, God kan niet alles. Zal ik een paar dingen noemen, kinderen, die God niet kan? God kan niet liegen. God kan niet liegen. God kan zichzelf niet verloochenen. Er staat in de Bijbel, God is geen man dat hij liegen zou. Nog een mensenkind dat het hem berouwen zou. Zou ik het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Er staat in 2 Timotheüs 2, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Dat is onmogelijk voor God. En dan is er nog iets wat God niet kan. Evengoed als hij niet kan liegen, zo kan hij ook niet de zonde ongestraft laten. Dat zegt de catechismus in dat ene woordje, de gerechtigheid van God. Dat is zijn karakter, zijn wezen, zijn natuur. Zo is God. God kan dat niet. God kan dat niet ongestraft laten. Er staat in Habakkuk 1 vers 13. Gij zijt te rein van ogen dan dat gij de zonde, het kwade zou kunnen zien. God kan dat niet. Om de zonde in deze wereld te zien gebeuren, aan te zien en toe te laten. Te laten gebeuren, niet te straffen, dat is onmogelijk. Psalm 5. Want u bent geen God die vreugde vindt in goddeloosheid. De kwaaddoener zal bij u niet verblijven. De onzinnigen zullen voor uw ogen niet bestaan. Gij haat alle werkers der ongerechtigheid. Dus dat over dat woord gerechtigheid. God kan niet anders. Hij moet straffen. Hij kan onze zonde niet ongestraft laten. En daarom, of gestraft aan Christus, of aan onszelf. Ik kom daar zo op terug. Er staat nog een tweede woord bij, vanwege de waarheid van God. En dat gaat dus over wat God zegt. Als God wat zegt, is het waar. Dat geldt voor zijn beloften, maar dat geldt ook voor zijn bedreigingen. En God heeft een belofte gegeven in het paradijs, maar ook een dreigement. Adam en Eva, als je van de vrucht van die ene boom eet, zul je sterven. En God spreekt altijd de waarheid. Als hij dat gezegd heeft, dan zal hij dat doen ook. Als God dat niet deed, was het geen God der waarheid. Was hij een leugenaar geworden? En daarom vanwege de waarheid van God, hij moest het doen, want hij had het gezegd, hij had het gedreigd. Nehemia 9 zegt ook iets belangrijks, dat is een gebed. En daar zegt het volk tegen God, ze zijn teruggekomen uit de ballingschap, ze kijken terug op alles wat er gebeurd is. En dan zeggen ze, gij zijt rechtvaardig in alles wat ons overkomen is, want gij hebt getrouw gehandeld. Maar wij hebben goddeloos gehandeld. Gij hebt getrouw naar waarheid gehandeld. Dus overeenkomstig wat u had gedreigd. Al die jaren van ballingschap waren onze eigen schuld. U had ons gewaarschuwd. En u hebt gedaan wat u heeft gezegd. U hebt in waarheid met ons gehandeld. Wel twee dingen dus. De gerechtigheid en de waarheid van God. En gemeente, ik zeg het ten overvloede. Maar dat zijn geen beperkingen in God. Geen ondeugden, maar deugden. Het is toch een goede zaak als iemand de waarheid spreekt. Het is toch een goede zaak als wij het kwaad en het onrecht niet door de vingers zien, maar straffen. En God is volmaakt goed. En daarom kan hij niet anders dan straffen. Er staat in Romeinen 1 vers 32, want zij, zegt Paulus, en dat bedoelt hij de goddeloze heidenen, zij weten het recht van God, namelijk dat degenen die zulke dingen doen, de dood schuldig zijn. Ieder mens, zegt Paulus, ook de grootste zondaar, de meest goddeloze, die weet dat degene die die dingen doet, de dood schuldig is. Kijk gemeente, dan kom ik terug bij die vraag, had Christus niet wat minder kunnen lijden? Had het niet met wat minder straf gekund? Misschien is dat wel een vraag van onszelf aan God. Heere God, mijn zonden, alsjeblieft straf ze maar niet te zwaar hoor. Kan het niet wat minder? Nee, dat kan dus niet. En ons hart weet het. Dat zegt de Bijbel. Wij kennen het recht van God. Namelijk dat degenen die zulke dingen doen, namelijk die dingen die u, jij en ik doen als wij zondigen. Dat degenen die zulke dingen doen, de dood schuldig zijn. En als je daaraan twijfelt, kijk dan maar eens in het graf van Christus. Want daar zie je het. Daar zie je de Heer Jezus liggen. Dood. Bebloed. Met de wond in zijn zijde. Met de schrammen en het bloed aan zijn hoofd. Met zijn voeten en handen doorstoken. Waarom gemeente? Waarom was dat nodig? Omdat degenen die zulke dingen doen, de dood schuldig zijn. God moest straffen. Hij kon niet anders. En daar zien wij dus dat ontstellend grote bedrag dat Christus moest betalen voor onze zonde. Kinderen, stel je voor, hè. Je hebt geld geleend. En je moet het terugbetalen. En dat is niet 1 euro. Nou, dat gaat nog wel, hè. 1 euro. Of 2 euro. Of 10 euro. Maar stel je voor, 10.000 euro. Wat een bedrag. En je moet dat terugbetalen. En je hebt 9.000 euro bij elkaar verzameld. 9.900 euro. 9.990 euro, 9.999 euro, nog 1 euro en je bent er. Maar als je die laatste euro niet hebt, ben je nog steeds schuldig. En zo is de dood van Christus, mag ik het zeggen, die laatste euro die betaald moest worden. Het kon niet met minder. Dat is wat wij verdiend hebben. En God wil ons vergeven, maar dat kan alleen door de dood van zijn Zoon. En daarom gemeente, ik vat het samen, onze eerste gedachte. Dat stukje dogmatiek en theologie is toch belangrijk voor u, voor jou en voor mij. Want wij zien daarin hoe God over de zonde denkt. En dat is veel belangrijker dan hoe u of ik over de zonde denk. Hoe denkt God over mijn zonde? Zo. Hij zal ze straffen. Ja, ik voel dat niet zo. Mijn schuld en mijn zonde. Nee, dat voel je ook niet. Maar je ziet het. Als je dode lichaam van Christus ziet. Als je daar de familie ziet. Maria. Johannes. Jozef van Arimathea. Die de tranen de vrije loop laten. En hun meester in het graf leggen. Kon niet anders. Het moest. Om ons te bevrijden van de zonde. En daarom gemeente. Van 2 en 1. Wie zal deze straf op de zonde dragen? Van uw, van jouw zonde. Wie draagt ze? Is het de Heere Jezus? Of ben je het zelf? Wie kan deze ondraaglijke last torsen? Heeft de Heere Jezus het voor je gedaan? Of draag je het zelf? Ja, ik kan dat niet dragen. Nee, dat klopt. En daarom zal dat eeuwig, eeuwig, eeuwig doorgaan. De dood van Christus. Wilt u uw verlorenheid zien? En uw strafwaardigheid? Zie naar Christus. Wil je zien hoe God over jouw zonde denkt? Werp een blik in het graf. Daar zie je. Niet hoe ik over de zonde denk, wat ik voel en ervaar, maar hoe God de zonde straft. Dood en graf van Christus. We gaan naar onze tweede gedachte. Dood en graf, ondanks Christus. We gaan naar vraag nummer 42, gemeente, en hier is een gelovige aan het woord. Zo dan Christus voor ons, die twee woordjes, voor ons, gestorven is. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Ja, als hij dat voor mij gedaan heeft. Waarom sterf ik dan ook nog? En waarom is het graf ook mijn toekomst? Ik hoor als het ware de verwarring in de vraag. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Het moet. Het is onvermijdelijk. Waarom is er nog dood en graf ondanks Christus? Hij heeft toch beloofd dat hij dat wegneemt? Er staat toch in Hebreeën 2 dat hij vlees en bloed, ons lichaam, deelachtig is geworden, omdat hij door de dood teniet zou doen, degene die het geweld van de dood had, dat is de duivel, en opdat hij verlossen zou al degene die met de vrees voor de dood al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. Daar is hij toch voor gekomen om mij van de dood en het graf te bevrijden. En het graf is er nog altijd. En het gaat maar door. En het graf zegt nooit, het is genoeg. Hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Hoe komt het dat eenerlei de rechtvaardige en de goddeloze wedervaart, zegt de prediker. Er is helemaal geen verschil of je nou gelooft of niet, maar het graf is je toekomst hoor. Ja gemeente, hoe kan dat als hij voor ons en in onze plaats gestorven en begraven is, dat wij ook nog moeten sterven? Die vragen die kunnen blijven opspelen en we zijn bang voor de dood en we zijn bang voor het graf. Bang voor het einde, bang voor de ontbinding. Die werkelijkheid blijft, ook voor de gelovigen. Die brute kracht van de dood. En de harde werkelijkheid van het graf. Kinderen, dat zou mooi zijn. Stel je voor dat je naar de hemel mocht op de manier van Elia. Dat zou mooi zijn, dan hoef je niet te sterven. Dan komt er een wagen met vurige paden en die neemt je op en je mag zo naar de hemel zonder te sterven en zonder het graf. Of dat je mag sterven zoals Henoch, je wandelt met God en God neemt je weg. En, of Mozes zonder graf, zo naar de hemel. Maar dat gebeurt niet. Hoe komt dat, gemeente? Er is toch een zaligmaker en toch dood en graf, ondanks Christus. Er was eens een keer een Joodse rabbi. En er waren christenen die het gesprek met deze man aangingen. En zij probeerden hem ervan te overtuigen dat Jezus de Messias is. En de man die was in dat gesprek bezig en tijdens het gesprek hij keek uit het raam. Hij zei, nee, er is nog geen Messias gekomen. Ik zie het. O, zeiden de mensen, wat ziet u dan, rabbi? Wel, zegt hij, ik kijk uit het raam en ik zie een rouwstoet. Er is weer iemand gestorven, er wordt iemand begraven. En daaruit concludeer ik dat de Messias nog niet gekomen is. Want dan is er geen doden, geen graf meer. En ik kan die vraag wel begrijpen. Als Jezus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? En het antwoord luidt, antwoord 42. Onze dood is geen betaling voor de zonde, maar alleen een afsterven van de oude mens en een doorgang naar het eeuwige leven. Dat lijkt misschien wat goedkoop, maar het is het niet, gemeente. De Heer Jezus zegt in Johannes 5 het volgende. Voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Hoe kan dat waar zijn als wij nog moeten sterven? En toch, gemeente, misschien mag ik het zo zeggen, juist hier, wij hebben ons eigen graf voor ogen. Kijk maar eens goed, denk maar eens na. En tegen die toekomst klinkt daar het woord van Jezus en hij zegt, wie in mij gelooft, is uit de dood overgegaan in het eeuwige leven. Je bent er al. Ja, maar dat botst, ik zie dat niet. Nee, dat zie je ook niet. Misschien is dit wel de plaats waar het geloof zijn wezen het duidelijkste toont. Wat is geloof, gemeente? Geloof is leven bij wat Jezus belooft. En Jezus belooft wat je niet ziet. Hij zegt, je bent al uit de dood overgegaan in het eeuwige leven. Ja, maar ik zie de dood voor me en ik ben bang. Ik krijg misschien wel kanker. Ik ben bang voor het graf. Ik ben bang voor alles wat komen gaat. En het komt. Maar Jezus zegt, wie in mij gelooft, is al uit de dood overgegaan in het leven. En dan hebben we de dingen die we zien en die we voelen en die we ervaren. En we hebben de dingen die we niet zien, maar die Jezus belooft. En daar ligt de beproeving van het geloof. Wij moeten leren geloven met de dood in het graf voor ogen. Misschien dat daarom wij niet sterven als Elia. Om te leren wat geloven is. Om wat Jezus zegt zwaarder te laten wegen dan wat ik voel en wat ik vrees en wat ik zal ondergaan. En dan zegt het geloof met de dood en het graf voor ogen. Dood en graf, ondanks Christus. Ja, maar het is de doorgang naar het eeuwige leven. Het is al het eeuwige leven, nu al. En het zal nog meer en rijker worden. Er staat nog iets bij, gemeente. Het is een afsterven van de zonde. Geen betaling, maar een afsterving van de zonde. Een afsterven, dat woord in het Engels zeggen ze mortification. Dat betekent eenvoudig doodmaken. Doodmaken. Op dat moment maak je de zonde dood. Op het moment dat je sterft, ja gemeente, dan sterf ik niet, dan sterft de zonde. Misschien dat daar ook wel iets zit van die vrees van ons voor de dood. Dat wij ons ik, wie je bent, nog te veel laten samenvallen met die oude mens, met die zonde. Maar dat ben je niet meer. Dat is dat oude bestaan. Ja, en die gaat wel dood. Die krijgt de genadeklap. Dat is het afsterven van de zonde. Maar dat is niet mijn afsterven. Want mijn ik ligt niet meer in dat oude. In die zonde. Maar dat ik, dat ligt in Christus. Ik leef. Toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. En daarom, gemeente, dat is ook een les, dat wij niet te veel moeten denken en leven vanuit het oude ik. Ik zeg in de derde gedachte er wat meer over. Maar dat is een gevaar. Dat wij ook daar te veel denken van wat wij ervaren en voelen. Nee, een gelovige leeft vanuit het nieuwe, vanuit Christus. En dat sterft niet. Op het moment dat ik de laatste adem uitblaas, dan sterft de zonde, de oude mens en de nieuwe mens zal leven. We gaan naar de derde gedachte. Dood en graf, dankzij Christus. Er komt nog een vraag bij, 43. Wat verkrijgen wij nog meer voor nuttigheid uit het offer en uit de dood van Christus aan het kruis? En dan staat er dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Het graf van Christus heeft nog meer vrucht dan alleen wat al in 40 en 41 is genoemd. Laat ik het zo mogen zeggen, gemeente, vraag 40 en 41 ging over de rechtvaardigmaking. 43 over de heiligmaking. Dat begin gaat over de bevrijding van de straf en van de schuld. Maar vraag 43 gaat over de verlossing van die zonde van binnen. Dat innerlijke. Dat eerste noemen wij rechtvaardigmaking en dat tweede noemen wij heiligmaking. En die beide horen samen. Ik geef maar een voorbeeld en hopelijk begrijpt u en herkent u het. Er komt iemand tot geloof in Christus. Iemand heeft geleefd zonder Christus, maar dan komt het moment dat het evangelie hem of haar te sterk wordt. En je mag geloven, je mag je toevertrouwen aan dat plaatsvervangende offer van Christus. Hij voor mij. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En die eerste tijd dat je mag komen tot dat geloof. Dat is vaak een vreugdetijd, een tijd van blijdschap. En je voelt je zo dankbaar en verwonderd. En je zegt, ik ben verlost van mijn dood, door zijn dood. Verwondering, je bent vrijmoedig, je praat er met anderen over. En de zonde die heeft geen vat op je, lijkt het. Maar dan komt het weerbarstige leven. Dat moment en de gevoelens erbij, die zakken een beetje weg en... En die zonde die je toen zo verachtte en waarvan je dacht, hoe kan ik daar nu nog mijn leven aan besteden? Als ik Christus mag kennen, die zonde die blijken hardnekkiger dan je had gedacht. En ze komen terug. En ze blijken diep geworteld in je hart. En ze zijn veel sterker en hardnekkiger dan je had vermoed. Dan komt de vraag boven, is het wel waar geweest? Hoe heb ik het durven zeggen? Als ik werkelijk door de geest van Christus ben aangeraakt, dan kan dit toch niet. Als ik het geloof zou hebben, dan zou ik toch niet zo aan de zonde hangen. Zo slecht en verdorven van binnen zijn. Ik heb me bedrogen. Ik heb me vergist. Het is allemaal inbeelding geweest. Gemeente, wat moet je dan, als dat je overkomt? Wel, dan geldt diezelfde boodschap van de dood en het graf van de Heer Jezus. Die geldt niet alleen voor de rechtvaardigmaking, maar ook voor de heiligmaking. En dan is het antwoord in 43, dat onze oude mens, die zonde mens, door hem gekruisigd, gedood en begraven is. Die is dood. Die is verloren. Die is eronder. Begraven. En staat nooit meer op. Dat betekent niet, gemeente, dat je geen last van de zonde hebt. Dat heb je juist wel. Je voelt de kracht. Je merkt de zuigkracht. En toch is het anders. Want juist als je dan mag zien op de dood en het graf van Christus, dan mag je zeggen, hoezeer ik die zonde ook voltrekken, maar in Christus dood en in zijn graf zie ik dat hij overwonnen heeft. En die oude mens is gekruisigd. Dat is de boodschap die wij in Romeinen 6 immers hebben gelezen. Daar gaat het voortdurend precies over dit punt. Daar staat het dat onze oude mens met hem gekruisigd is. Opdat het lichaam de zonde teniet gedaan worden. Het lichaam de zonde, dat staat in vers 6, Romeinen 6 vers 6. Wij weten dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam de zonde. Misschien betekent dat lichaam die massa zonde. Zo mogen we dat misschien wel vertalen. Die bonk zonde teniet gedaan wordt. Opdat wij niet meer de zonde dienen. In verzelf staat, houd het daarvoor dat je aan de zonde dood bent en levend in Christus Jezus. Houd het daarvoor. Dat is de taal van het geloof. Dat is de eerste aansporing in de hele Romeinenbrief. Romeinen 6 verzelf. Houd het daarvoor. Dat is de opdracht voor de gelovigen. Dat je dood bent voor de zonde. En levend in Christus. En dat geeft die aansporing en die vrijmoedigheid om tegen de zonde te blijven vechten, ook al voel je ze kracht. Dankzij Christus, dood en begraven, die oude mens, het is voorbij. En er staat erbij dat dus boze lusten van het vlees in ons niet meer regeren. Dat woordje regeren, dat is belangrijk. Ze zijn er wel, maar ze zitten niet meer op de troon. Daar zit de Heer Jezus. Ze zijn er wel, maar ze regeren niet meer. Laat ik dat toelichten, gemeente, met Openbaring 12. Van de week mochten we bij Openbaring 13 stilstaan, maar er staat in Openbaring 12 dat die draak, de duivel, uit de hemel wordt gegooid. Dan staat er, ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want die verklager der broederen, de duivel, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, die is neergeworpen. Die duivel die ons beschuldigt, die is neergesmeten. En dan staat erbij in vers 11, en zij, de gelovigen, hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Gemeente, hoe overwint een gelovige de duivel? Hoe kom je af van die verklager, die aanklager, die beschuldiger, die dag en nacht ons wil beschuldigen? Zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam. Daar mag je achter schuilen. Niet alleen voor rechtvaardiging, maar ook voor heiliging. En dan mag je zeggen, hij regeert niet meer. Die duivel is al verslagen. Hij zwaait nog met zijn staart. Hij probeert nog maar wat, maar het lukt hem niet. Hij is overwonnen toen Christus stierf. Toen Christus verdween in het graf, was dat de overwinning. En dat is mijn overwinning. En daarom zal ik strijden tegen de zonde. Misschien zie je weinig voortgang in het leven. Maar laat je niet ontmoedigen. Neem elke dag, hoe weinig voortgang je ook ziet. Maar neem elke dag je toevlucht tot het bloed van Christus. En zeg, hij heeft overwonnen. En daarom is het een aansporing om vol te houden en verder te gaan. De boze lusten regeren niet meer. En daarmee, gemeente, vermijden we twee uitersten. Er zijn aan de ene kant mensen die alleen maar over de rechtvaardigmaking spreken en nooit over de heiligmaking. Er zijn mensen die zeggen, je blijft altijd maar een arme zondaar en een arme bedelaar. En dat is de hele evangelie. Dat is niet juist. Er is rechtvaardigmaking, maar het is ook heiligmaking. Er is de bedelaar, maar er is ook de overwinning. Allebei. Er zijn ook mensen die alleen maar over heiligmaking spreken en de rechtvaardiging vergeten. Nou, dat hebben we nu wel achter ons. Dat heeft Christus voor ons gedaan en de rest, dat moeten wij nu gaan doen. Dat is ook niet goed. Dat is ook uit balans. Thomas Boston die zegt, het is zo eenvoudig eigenlijk. Hij zegt, een christen verlangt naar allebei. Naar rechtvaardigmaking en naar heiligmaking. Naar welke verlangt een christen meer? Naar allebei evenveel. Je wilt de rechtvaardiging hebben om je schuld en de straf niet meer te hoeven dragen. Maar je wilt toch ook heilig leven voor deze Christus. En beide dingen vinden hun aansporing en hun grond in de dood en het graf van de Heere Jezus. En als je dan bevrijd mag zijn van de straf. En je merkt in de praktijk van het leven je egoïsme, je frustratie, je woede of haat misschien, je seksuele driften, je onreine gedachten. Waar moet je ermee naartoe, gemeente? Naar de dood en het graf van Christus. En je mag het zeggen, ze zijn er nog wel, maar ze regeren niet meer. Ze regeren niet meer. Ik heb het voorbeeld eerder gegeven en ik herhaal het. Het is wanneer er een gebouw in brand staat en de brandweer zegt, we zijn de brandmeester. Dan zijn er nog vlammen, dan moet er nog geblust worden, het werk gaat nog uren door. Maar we zijn de brandmeester. En dat zijn, dat geeft de aansporing aan de brandweerlieden om door te gaan. Niet om te stoppen, maar om door te gaan. En zo, gemeente, is de boodschap van de dood en het graf van Christus. Die zonde die je in je leven voelt en die je merkt en die zo machtig is. Het zijn is gegeven. Brandmeester, het is overwonnen. Het regeert niet meer in je leven. En dat is geen aanleiding om te zeggen, nou dan stop ik ermee, dan hoef ik niks meer te doen. Dat is een aansporing om vol te houden en te strijden tegen die vlammen die uitslaan. Want de overwinning is behaald. We moeten gaan afronden, gemeente. We zijn begonnen met een begrafenis. En er komt het moment dat onze begrafenis daar is. Dat de mensen lopen in de rouwstoet achter uw kist, mijn kist, jouw kist. En ze zullen ons achterlaten in het stille graf. Maar zal het dan mogen zijn, gemeente, wanneer de familie en de belangstellenden teruglopen? Zal het dan zo mogen zijn dat zij in gedachten de woorden hebben uit 1 Korinthe 15? Het lichaam wordt gezaaid in verderfelijkheid, maar het wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Het lichaam wordt gezaaid in oneer, maar het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, maar het wordt opgewekt in kracht. Dat geldt voor ieder die in Christus gelooft. Dat geldt voor een ieder die ziet op hem, die tot in de dood vernederd is en begraven is. Voor ons en in onze plaats. Amen. Wij zingen uit Psalm 68. Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij schenkt uit goedheid, zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Laten wij danken en bidden. Heere God, zo mochten onze gedachten vanmiddag zijn bij de gestorven Christus. En leer ons hem te mogen zien, Heere, met het oog van het geloof. Met onze natuurlijke ogen, met wat wij voelen en beseffen, zien wij dood en graf als een onverbiddelijke en onvermijdelijke toekomst. Maar met het oog van het geloof zien wij dat niet en zien wij verder. Want dan zien wij het woord van Jezus Christus die zegt, wie in mij gelooft is uit de dood overgegaan in het leven. Heere, geef ons geloof om daarop te vertrouwen en ons daarin te verheugen. Geef ons geloof om zijn kracht te mogen zien tot rechtvaardiging en tot heiliging. Help ons, Heere, in de dagelijkse strijd, opdat wij mogen overwinnen. Door de kracht van Christus. Heb dank voor wat u ons vanmiddag gegeven heeft. Laat het mee mogen gaan, en niet alleen in onze gedachten, in ons geheugen, maar ook in ons hart en in de praktijk van het leven. Wees bij ons in deze komende week. Breng ons volgende week weer samen onder uw woord. En als het sterven wordt, laat het mogen zijn, Heere, een afsterven van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heere. Amen. Wij zingen Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Psalm 138, vers 4. Verheft uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.